Audiohuis.
Ik heb speciale heilige chocoladekoekjes. Iedere keer dat je deze koek vasthoudt, Ruben, zal je zo meteen merken dat je sterker, flexibeler en beter gebalanceerd bent.
Ik ben één van de miljoenen mensen die beweert niet vatbaar te zijn voor hypnose. Maar ik heb het ook nog nooit geprobeerd.
We gaan het wetenschappelijk aanpakken, dus we gaan het één keer testen zonder koek en één keer testen
met koek.
Ik ga een test doen met en zonder een heilig koekje. Eerst zonder.
Ja, voeten goed bij elkaar.
Oh, zo, ja.
Armen uit elkaar. En je maakt je armen even aanspannen, dat ik erop kan drukken. Dus moet je echt zeggen, ja, that's it. Oké.
Okay.
Hou ze zo gespannen en tilt je linkerbeen op.
Mentalist Timon Krause laat me op één been staan met mijn armen aangespannen uit elkaar.
Als ik je opdruk, dan val je om. Yes, oké.
Timon duwt me om. Ik val. En dan geeft hij mij het ingezegende koekje.
En je zult merken dat door die koek, door je hand in je schouder, naar je hart, in je hoofd, naar je voeten, in je andere hand, nu heilige energie stroomt.
Mm-hmm.
Je zult, je zult meer balans hebben, zul je nu merken. Voeten bij elkaar, armen uitgestrekt. Goed, en til je been op.
Oh my god.
Merk je het verschil?
Ja, je krijgt me nu niet omver.
Doe jij iets? Zeg maar, speel je dit?
Nee, absoluut niet. En dit vind ik heel bijzonder, want dit voelt nu alsof jij een soort macht hebt over mij.
Ja, maar die heb ik ook.
Soms is het niet te geloven dat een nieuw hoofdstuk in je leven je helemaal uit balans kan brengen. Ik ben Ruben van Haften en deze reeks maak ik samen met een dominee, mijn vader Wout van Haften.
Ik heb niet een goocheltruc gezien. Ik stond me kijkend af te vragen, wat gebeurt daar nou?
Dit is niet te geloven.
Ik zag wel het verschil, want als je in jouw richting blaast, dan ben je meestal al, lig je al ondersteboven.
Hè? Ja, dat is waar.
Ja, dat is echt zo. En nu bleek je met een hangende Timon aan je arm, bleef je, nou ja, in ieder geval in redelijkheid overeind. Dus ja, wat daar gebeurde, dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht niet dat er al sprake was van hypnose. Dat denk ik niet.
Timon liet me iets doen wat ik dacht niet te kunnen.
Wat gebeurde er, Timon?
De algemene verwachting van wat hypnose is, is dat mensen zogenaamd in slaap vallen. Dus je zegt slaap en dat persoon valt dan plat in elkaar. Dat is eigenlijk niet wat hypnose is. Hypnose is dus weer dat sociaal contract tussen twee mensen waar bepaalde dingen wel of niet mogen gebeuren. En dan bepaald gedrag op een manier vertoond wordt die onvrijwillig voelt. Niet onvrijwillig is, maar wel onvrijwillig voelt. Koek heeft er natuurlijk niks mee te maken.
Nee.
Dat had ook net goed mijn autosleutel kunnen zijn.
Dat is een afleiding.
Dat is een afleiding. Ja. Of ja, als ik nou zou willen dat iemand mij dan vereert, dan zou ik een crucifix in mijn hand nemen of een kelk met wijn en zeggen, dat is het bloed van Jezus. En dan zou ik, dat is dus gewoon de context waar ik het in wil zetten. Als ik een hindoe daarvan wil overtuigen, zou ik misschien een Krishna-statue pakken. Of, Die andere dingen zijn ook iets wat ik voorheen heb benoemd. Namelijk dat ik niet iets voor jou mogelijk maak wat onmogelijk was. Maar dat daarvoor jij voor jezelf iets onmogelijk maakt wat eigenlijk gewoon mogelijk was. Maar wegens mijn woorden en vanwege de context waar ik het in zet, en dat ik tegen jou ook zeg, je staat nu in een ongebalanceerde houding. Als ik hier opdruk, ga je waarschijnlijk omvallen enzovoort. Denk je, ja, klopt. En je voelt je al wat onzeker en tak, je valt om. En daarna spreek ik je goed toe eigenlijk. Nou ja, nu kun je blijven staan en je kan gewoon blijven staan. Je kon de hele tijd blijven staan. Je kon me ook de hele tijd gewoon vasthouden. Maar je deed het niet, omdat je dacht, het kan niet.
Ik kan dus in een spirituele mindset komen waarin ik geloof in de magische kracht van een koekje. Timons woorden zijn na afloop van de hypnose niet meer dan een middel gebleken om te kunnen blijven staan. Het is duidelijk dat de woorden van een ander je samen met je eigen brein goed voor de gek kunnen houden. Toen ik een jaar of 16, 17 was, gebeurde er iets anders met woorden. Iets waardoor ik het bovennatuurlijke meer en meer begon af te zweren. Weet jij ons moment hier op de gang nog? Mm-hmm. Een paar jaar geleden. Dit is hoofdstuk 5. Spiritualiteit. Ik weet niet meer wat het was, maar ik denk dat ik heel boos was en dat de vloekwoorden en de scheldwoorden over tafel vlogen, denk ik.
Ja.
Weet je nog wat jij toen deed?
Ja, dat weet ik nog heel goed, Ruben.
Ja,
het was een soort opwelling, een soort primaire reactie.
Mm-hmm.
En ik dacht dat ik zei, in Jezus' naam. Klopt dat?
Ja, ga uit.
Ga uit.
Ja. Als tiener gedroeg ik me soms opstandig, zoals iedereen van die leeftijd. Eén keer liep zo'n ruzie uit de hand. Mijn vader probeerde een duivelsuitdrijving. Alsof ik niet de dingen zei die ik zei, maar de duivel dat deed.
Dat wat je zei en wat je probeerde mij duidelijk te maken, dat was zo schokkend.
Mm-hmm.
Dat ik eerlijk gezegd niet wist wat ik daarmee moest.
Nee.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het was het trekken aan de noodrem.
Ja.
Ik trok het misschien meer voor mezelf.
Een soort laatste redmiddel.
Ja, zoiets, ja.
Ja, maar begrijp je ook wat daar op dat moment lastig aan was voor mij?
Nou, dat schokte je. Want zo kende je mij niet.
Nee.
Het was ook niet wel overwogen. Niet de kwestie van, nou moet ik dat gaan zeggen. Dan moet ik aan die noodrem die Jezus heet trekken.
Ja.
Het was een impuls. Het kwam vanuit mijn tenen, om het zo te zeggen. En dat jou vervolgens schokte. En in plaats van hielp de boel alleen maar erger maakte.
Ja, want het is wel één van de dingen dat wat me wel... richting, ik heb niet meer zoveel zin in het geloof heeft gebracht, denk ik. Niet per se dat moment, maar wel dat die dingen gebeuren.
Ja, dat je op die manier zo reageert, dat kan een totaal andere uitwerking hebben dan je hoopt. In dit geval ik als vader. Hè?
Ja. Heb je er spijt van dat je dat toen hebt gedaan?
Nou, eigenlijk niet. Nee, wat ik wel spijt van heb, is dat het jou, in ieder geval bij jou op een negatieve manier zo raakte.
Zeker.
Ja, daar heb ik wel spijt van.
Ja.
En dat gebeurde, ja, daar kun je moeilijk spijt van hebben. Het gebeurde gewoon, Ruben.
Ja.
Misschien realiseerde ik op dat moment onbewust wel dat ik je kwijtraakte.
Het was pijnlijk. Al snap ik nu dat het voor hem ook was. Mij geeft het bovennatuurlijke een gevoel van afhankelijkheid. Maar voor veel mensen is het juist iets om aan vast te houden. En misschien missen we in tijden van ontkerkelijke ook wel een gedeelde spirituele houvast.
Ik was van de zomer met de onderzoeksgroep waarmee we hier onderzoek doen op Lowlands, op het muziekfestival.
Dit is Michiel van Elk.
En daar stonden we op een gegeven moment om 12 uur 's avonds bij een gigantische DJ-show van Charlotte de Witte. Het hele veld was massaal op en neer aan het springen. De lasers die gingen door het publiek heen en iedereen voelde de bas. En dat was voor mij een diep religieuze ervaring. Waarbij ik dacht van wat prachtig dat iedereen hier zo de vrijheid viert. Zo ervoer ik dat toen. En hier lekker uit zijn dak staat te gaan. En ik dacht van, nou, dat is voor mij ook een vorm van religie. Jullie zitten op de Universiteit Leiden hier in mijn kantoortje. Dat is ook waar ik werk in het dagelijks leven als universitair hoofddocent. Ik geef hier onderwijs aan de opleiding psychologie. En ik doe onderzoek naar psychedelica, maar ook naar religie en spiritualiteit.
In een land waar ontkerkelijking algemeen bekend is, moet er toch onderzoek naar spiritualiteit zijn. Want mensen zijn wel minder religieus, maar niet minder gelovig geworden, zegt Michiel.
Steeds minder mensen geloven in een christelijke God. Maar je ziet wel dat mensen zich nog steeds interesseren voor allerlei bovennatuurlijke zaken. En dan gaat het over paranormale verschijnselen, geloven het hiernamaals.
Mm-hmm.
En om daar zicht op te krijgen van wat mensen geloven, vind ik het interessant om uit te zoeken van wat zijn dan de beelden die daarvoor in de plaats komen, de geloofsdenkbeelden die in de plaats komen voor die traditionele religie.
En dat is dus spiritualiteit wat daarvoor in de plaats komt?
Ja, zo zie ik dat wel.
Ja, ja. Want wat is jouw definitie dan van spiritualiteit?
Ja, het is natuurlijk een soort van fuzzy begrip, maar centraal staat de zoektocht naar zingeving en de zoektocht naar betekenis. Dat is voor mij een terugkerend element. En ook dat het heel erg gaat om de individuele ervaring van mensen. Dus het is niet iemand die jou vertelt, zus of zo zit het, of een boek wat jou vertelt, zus of zo zit het. Maar het zijn inzichten die mensen opdoen doordat ze hier wat lezen, daar wat horen, daar wat uitproberen. En het is ook een zoektocht zonder einde. Iedereen die bezig is met spiritualiteit, die blijft er ook mee bezig, lijkt het. En die gaat van de ene mindfulness cursus naar de volgende retraite. Dat is een zoektocht met een open einde, om het zo te zeggen. Ja. Terwijl religie traditioneel toch wat meer gesloten is. Van het is zitsus of zo, de structuren staan vast, het is wat meer vanzelfsprekend. En een van de ideeën is dat we normaal gesproken beperkt worden in onze waarneming van wie wij zijn. Ons brein geeft de grens aan van dit ben ik, van dit is de grens van mijn hand, hier buiten begint de buitenwereld. En dat mechanisme, wat je in het brein heel duidelijk kan aanwijzen, dat dat verstoord raakt. En dat dat kan leiden dus tot eenheidservaringen, waarbij die grenzen vervagen en mensen het gevoel hebben dat ze verbonden zijn met de natuur, met de mensen om hen heen, met de wereld om hen heen. En dat dat onderscheid tussen zelf en wereld als het ware vervaagt.
Ja, maar als Wouter dan nu bijvoorbeeld zegt, God praat op dit moment tegen mij, hè, nu wij hier zitten. Zien we dan hetzelfde in de hersenen gebeuren als ik op dit moment psychedelica zou nemen?
Nee, ik zou zeggen dat is toch wel echt een radicaal andere ervaring. Van het horen van Gods stem, daar is natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Maar dat is toch meer een proces van een innerlijke stem die je hoort, waarvan je vertrouwt dat het niet iets is wat je zelf doet, maar dat het door God gegeven is. En daarvan weten we dat er bijvoorbeeld allerlei gebieden die bij betrokken zijn, hersengebieden die betrokken zijn bij spraak en de waarneming van geluid, die die ervaring genereren.
Ja, nee, dat snap ik.
Ja,
ja.
Nou, ik niet helemaal.
Ja, ik snap het wel.
Nee, ja, ik, want het is allebei neurowetenschappelijk gezien een hallucinatie, toch?
Nou ja, hallucinatie, ik hou niet zo van het woord, omdat het al impliceert van dat het een nep is. En daar zit al een soort van waardeoordeel in. Die eigenlijk zegt van ja, als je dat hebt, dan ben je eigenlijk een beetje gek. Van je beeld je in dat iets echt is wat feitelijk een hallucinatie is. Mm. Terwijl voor de persoon die het meemaakt, is het echt. Sommige mensen die horen letterlijk Gods stem alsof het een stem is buiten hun hoofd. En ja, dan kan de neurowetenschap zeggen dat is een hallucinatie. Maar voor die mensen is dat het echt horen van een stem. En dat roept de vraag van ja, hoe komt dat?
Ik was altijd heel spiritueel. Het geloof was alles voor me. Veel geloofsverlaters zoeken een andere vorm van zingeving. Maar die zoektocht heb ik eigenlijk nooit gehouden.
Maar merk je niet dat er toch een soort van zoektocht zit van wat dan qua zingeving? Of praktijken die je aan het verkennen bent van waar je dan op zoek gaat naar dat gevoel wat je misschien kreeg als kind bij religie. Je maakt deze podcast, dus dat spreekt wel boekdelen, toch? En het onderwerp is duidelijk, staat toch ook hoog op jouw agenda?
Ja.
Anders zou je dit niet doen.
Nou, ik vraag me dus wel af of ik iets mis.
Ik besef steeds meer dat alle onderwerpen die we bespreken in deze reeks belangrijk voor me zijn. Ondanks dat ik die thema's de afgelopen jaren van me heb weggeduwd.
Heb je daarbij dan niet heel veel vragen die onbeantwoord blijven, die je als het ware achtervolgen? Je zoekt nu harmonie in datgene wat in de plaats is gekomen van wat je hebt losgelaten. En is dat niet genoeg? Waarom blijven die vragen alsmaar opnieuw komen?
Nou, omdat ik zie hoe andere mensen spiritualiteit beleven. Ik vind dat heel mooi dat dat mensen rust geeft. Mm-hmm. Alleen, ik heb wel het gevoel van, ik zou het wel fijn vinden om ook me zo aan iets over te kunnen geven. En dat heb ik dus niet in spiritualiteit zo gehad. Heb ik bijvoorbeeld wel gehad als ik bijvoorbeeld wiet gebruikte. Jij hebt nooit drugs gebruikt, toch?
Nee.
Hoe weet je dan dat je niet die ervaringen die je hebt in je geloof ook daarmee zou krijgen?
Omdat ik zeer tevreden ben en gelukkig ben met datgene wat mij is overkomen. Namelijk vanuit de niet-gelovige wereld in aanraking komen met een geloofsbeleving die heel persoonlijk, heel individueel was. En wat mijn leven richting heeft gegeven, wat mijn keuzes heeft bepaald. En wat mijn hele leven eigenlijk vult tot op de dag van vandaag. Ook al ben ik al lang gepensioneerd.
Maar hoe weet jij dan dat jij niet gehersenspoeld bent?
Hoe weet ik dat ik niet gehersenspoeld ben? Dat is een best een moeilijke vraag. Omdat ik een diepe overtuiging heb in mijn leven dat de navolging van Christus voor mij de meest veilige weg is. De verbondenheid met hem. Dat is ook anders dan religieus zijn. Religieus zijn, dat is toch ook je veilig voelen binnen een bepaald systeem.
In mijn huidige bubbel, met tegenwoordig meer ongelovigen dan gelovigen, merk ik toch veel honger naar spiritualiteit.
Met dat verloren gaan van religie, dat we misschien wel meer verloren hebben dan we soms willen zeggen of toegeven. We zijn heel hard bezig met allerlei dingen opnieuw uit te vinden. allemaal ten gevolge van dat extreem doorgeslagen individualisme, die extreem doorgeslagen neiging naar individuele spiritualiteit. Terwijl natuurlijk was vroeger niet alles beter, maar ja, ik denk wel dat dat hele kader wat we hadden van religie als een alomvattend raamwerk met jouw persoonlijke geloof met God, maar ook de gemeenschap eromheen. En je had maar uit te zoeken met de mensen met wie je toevallig net in die kerk zat. En daar deed je het maar mee de rest van je leven. Dat het ook iets had wat, nou, mensen heel veel bracht. En dat we nu heel hard op zoek zijn naar hoe kunnen we dat vervangen. En daar is niet een pasklaar antwoord op.
Nadat ik rond mijn 16e voor het eerst niet gelovigen om me heen kreeg, ben ik langzaam maar zeker afgedreven van God. Het afhankelijke van iets hogers, de kerkelijke ideeën over seksualiteit en de claim dat God altijd de waarheid in pacht heeft, zijn me tegen gaan staan. Dat werd versterkt door mijn persoonlijke ervaringen in wat een hechte gemeenschap zou moeten zijn, waarin iedereen naar elkaar omkijkt. Ik besef ook dat iedereen op een manier geloof zoekt en dat de religie die ik tot mijn 21ste aanhing zo hard in me zit dat het er nooit helemaal uit kan.
Naar de kerk gaan voelde op een gegeven moment een beetje als een soort verplichting. Dus ik ging naar de kerk op zondag omdat ik vond dat ik dat als christen moest. En niet meer omdat wat daar verteld werd dat ik dat eigenlijk graag wilde horen. Ik zat ook veel op mijn mobiel. Ik luisterde eigenlijk niet naar wat er gezegd werd meer. Ik kwam ook vaak te laat. Dus toen ben ik op een gegeven moment gestopt naar de kerk te gaan. Het geloof zelf liet ik wat later los. Omdat ik er wel bijvoorbeeld over las of zelf mee bezig was. Maar steeds meer het gevoel had, maar de dingen die hier staan, die passen helemaal niet bij mij. En die vind ik helemaal niet. En daarom is christen zijn misschien niet iets voor mij. En direct eigenlijk nadat ik voor mezelf had gevonden, het geloof past niet bij mij, het is niks voor mij, kwam er een soort angst, bijvoorbeeld voor de hel. Omdat ik inderdaad dacht, nou ja, als God wel bestaat, dan vindt hij mijn beslissing niet leuk. En dan zou dat wel eens me wat kunnen kosten. Maar ik dacht het ook dat mijn omgeving het niet zou accepteren dat ik het geloof losliet. Dat is denk ik een angst die veel mensen hebben, ook die nog gelovig zijn. Dat gewoon wat je omgeving daarvan vindt, dat dat heel belangrijk is. Dat was het voor mij in ieder geval wel.
Dit is hoofdstuk 6. Loskomen. Mijn vader en ik hebben in de podcaststudio van Audiohuis in Amsterdam afgesproken met 3 kerkverlaters. Ze zijn onderdeel van Dogma Vrij, een privégroep op Facebook.
Ik ben Ausa, ik ben 25, woon in Utrecht.
Ik ben Hanna, 52 jaar, woonachtig in Zaltbommel met man en 4 kinderen.
Ik ben Hanneke, ik ben 46 en ik ben opgegroeid in de Hervormde Kerk.
Ik kom uit een evangelische gemeente in het noorden van Nederland. Ik heb een auto-ongeluk gehad toen ik 13 was en daar is gewoon heel bizar op gereageerd. Dit is het plan van God en dit was de manier van God om je vader te testen. Want mijn vader die was op dat moment een soort verkennende reis in Zweden aan het doen voor het zendingswerk wat hij nu doet. Het ongeval gebeurde tijdens die reis en er werd gezegd van ja, maar dit was of een ding van Satan om je vader daar weg te houden en hij moet doorzetten, of het is een plan van God. Er werd zo gek op gereageerd en dat heeft me echt heel veel pijn gedaan.
Voor mij was het een soort overlevingsdrift van ik moet het huis uit, ik moet uit deze beknellende omgeving. Ik ben van de Zwarte Kousenkerk, zeg maar, om even te duiden waar ik vandaan kom. Beknellend vond ik het. En dat dat toen ook gewoon totaal van tafel geveegd werd van, nou weet je, ongeloof is de grootste zonde die je kunt begaan. Met andere woorden, we kunnen er niet over spreken met elkaar. Toen dacht ik van ja, maar ik wil dat zelf uitvinden. Dus dan moet ik maar weg hier.
En eigenlijk heb ik pas sinds ruim een half jaar en gezegd, ja, maar ik geloof het eigenlijk niet. Het was echt een soort aha-erlevenis, als ze dat wel eens kunnen noemen. Dat ik dacht, ja, dit klopt gewoon helemaal niet. Ik zit nog wel echt in dat proces van losmaken, het aan iedereen vertellen. Ik ben wel zover dat ik voor mezelf inmiddels echt rust in heb gevonden.
Ausa, Hanna en Hanneke zijn net als ik uit de kerk gestapt. Alle 3 zijn ze op hetzelfde punt als ik uitgekomen. Het geloof past niet bij ons.
Dit is natuurlijk je zingeving. Waarom ben ik hier? Hoe ben ik hier gekomen? Het idee dat er een soort voorbestemming is om een plan met je leven en ineens valt alles weg. En ook alle dingen die we geloven over onszelf, van wat goed en fout is en hoe je moet leven en hoe je met iedereen moet omgaan. En dan mag je ineens zelf uitzoeken hoe je je straattegels legt.
Je wordt gewoon heel erg opgevoed zonder eigen keuzes.
Als je uit de kerk stapt, dan moet je helemaal dat opnieuw leren. Want wat vind ik nou zelf? Want je hebt altijd al je redenatie uit de Bijbel gehaald.
Na afloop van het gesprek praten mijn vader en ik ook met Annemieke Dannenberg, die onderzoek heeft gedaan naar de psyche van kerkverlaters.
Wat je wel ziet, is dat er een gelijksoortig verloop is in het proces van de verlating. Dus het begint bijvoorbeeld met intellectuele twijfel of morele kritiek op de situatie als die is. Of je merkt dat je bijvoorbeeld homoseksueel bent. Je anders voelt dan de rest. En dat creëert een spanning, een frictie. En wat Ausa heel mooi verwoordde, dat hen er niet meer achter kon staan dat er vergeving moest worden gevraagd voor iets waar hen eigenlijk niet van voelde dat er vergeving voor nodig was. En op dat moment ontstaat er ook een vervreemdheid van de gemeenschap. Ja. En die vervreemding van de gemeenschap, dat stelt het individu eigenlijk apart van de rest. En je ziet dat er rondom die vervreemding ook emotioneel lijden optreedt. Dus rouw om wie men dacht te zijn, rouw om het verlies van de gemeenschap, maar ook schaamte en schuldgevoelens. Maar je ziet dus inderdaad dat het gelijk opgaat. En het mooie aan zo'n platform als Dogma Vrij is dan ook dat mensen elkaar zich daar dus in herkennen. En die verhalen zijn ook niet ingedeeld op denominatie bijvoorbeeld, wat best bijzonder is. Maar eigenlijk in elk verhaal vanuit elke denominatie vinden mensen herkenning.
De verhalen van Ausa, Hanna en Hanneke zijn herkenbaar voor mij, maar voor mijn vader zijn het nieuwe geluiden.
Ik ben verbijsterd over wat ik hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik zeg het maar zo, zo'n eigen bubbel waar je in thuis voelt, ja, daar gaan bepaalde wetten een rol spelen. Zo moet je je gedragen. En dat is een van de dingen waar ik eigenlijk altijd wars van geweest ben. Ik heb altijd gezegd, het gaat om de inhoud, het gaat om de kern. En niet om dat wat mensen ervan maken. Daar ben je over gestruikeld, daar ben jij over gestruikeld. En misschien heeft dat bij jou ook een rol gespeeld. Dat zou kunnen, maar dat hoeft niet per se.
Maar ik
natuurlijk
heb ook wel echt heel erg dat ik struikel over de inhoud.
Ja, ja, ja. Oh, jij struikelt over de inhoud. Ja, ja. Dat is dus een andere invalshoek, inderdaad. Ja. Dus ja, ik vind het boeiend om dit gesprek te mogen beluisteren tussen jullie. En af en toe ook misschien wat op te hoesten. Ik luister met heel veel menselijke aandacht, moet ik zeggen. Ik heb een keuze gemaakt voor degene die de kerk domineert. En dat is de Heer van de kerk. Dat is Jezus Christus. Daar heb ik een keuze voor moeten maken bijna. Niet omdat mensen mij daartoe aandrongen. Maar dat was een drive van binnenuit naar mij toe. En dat heeft mij een jaar of twee gekost. Met veel verzet. Omdat ik aangesproken werd op datgene wat ik als mijn bagage beschouwde. En dat werd in mijn beleving werd dat eigenlijk aangevallen. En dat wilde ik verdedigen. En daar is heel veel over gediscussieerd. En uiteindelijk moest ik, zo zeg ik maar altijd, heel simpel capituleren. En ging mijn leven gaandeweg langzamerhand een hele andere richting uit.
Ja, juist dat capituleren, daar struikel ik dan een beetje over. Of dat triggert iets in mij. Want dat is ook, denk ik, wel heel erg waar ik over val. Als ik kijk naar de inhoud, is dat je pas eigenlijk een beetje de... Je bent eigenlijk pas goed genoeg. Of je bent oké. Of je mag bij God horen. Als je eerst zelf beseft en toegeeft dat je niet oké bent. En ik denk ook dat dat best wel schadelijk kan zijn.
Je moet jezelf wel inleveren, maar niet datgene wat jou kenmerkt, want dat komt juist tot ontplooiing. Dat is tenminste mijn ervaring.
Maar hoe luister je dan nu naar de mensen die zeggen, nou wij stappen eruit?
Er zijn ook keuzes, hè? Ook keuzes. Dat doe je, dat gaat niet zomaar vanzelfsprekend. Je zegt niet, och ja, laat ik links afslaan of rechtsaf blijven gaan. Maar je maakt heel bewust een keuze. Zoals ik een keuze gemaakt heb, zo hebben jullie ook kennelijk keuzes gemaakt.
Ja, ik vind
en daar was aanleiding voor.
Sorry, ik vind het moeilijk om dat als keuze te zien. Ik ben wel bewust ergens uitgestapt, maar ik zie het echt als een overlevingsmechanisme. Wat ik echt moest inzetten om nog maar enigszins een leuk leven te kunnen leiden, zeg maar.
Maar ik denk ook dat soms is het een kwestie van staat de lamp aan of uit. En dan kan je heel erg hard proberen om een nieuw licht in je lamp te draaien. Maar als die lamp niet gewired is, dan kan die lamp niet aan. En op een gegeven moment was het zo van ik kon niet meer geloven of ik nou hoog of laag sprong. De lamp ging niet aan en ik kon proberen christelijk te doen. Maar ik liep gewoon elke keer tegen dezelfde dingen aan. En dat was niet een keuze, dat was een ding dat zich aandeed. Dus heel erg leuk het evangelische, ja, God is je beste vriend en je kan gered worden. Maar ik kon dus niet gered worden, want ik geloofde niet dat de dingen die ik deed fout waren. Hoe kan ik dan oprecht vergeving vragen?
Het is alsof ik naar mijn eigen verhaal luister. Deze vragen heb ik ook allemaal gehad. Ben ik wel een goede christen? Leef ik wel christelijk genoeg? En het zijn vragen die bij ons alle vier, gek genoeg, nog steeds een rol spelen.
Ik heb best wel een lange tijd gehad dat ik, als ik seks zou hebben met mijn voormalige partner, dat ik dan echt dacht van tevoren van, omdat het buiten het huwelijk was, zo van, ja, als dit echt niet mag, God, geef mij dan buikpijn. Want dan weet ik dat dit niet mag. Ja, ik ben non-binair, maar ja, dat staat niet in de Bijbel. Nee. Er staat alleen mannen en vrouwen en het huwelijk voor hen twee. Dus er staat niet dat ik er niet mag zijn. Maar er staat ook niet dat ik besta.
Waren jullie ook bang voor de hel dan? Ik was
heel
bang
erg,
voor de hel.
Heel erg bang.
Ja?
Ja, ik heb dat ook wel meegekregen. En dat ik een tijdje geleden aan mijn moeder vertelde van ik geloof het niet meer. Was dat eigenlijk ook het eerste wat zij aan mij vroeg. Maar hoe moet het nu als je dood zou gaan? Of zou jij zo dood durven gaan? Toen dacht ik, ik vond eigenlijk bijna heel naar voor haar. Ik dacht, jij staat er echt gewoon nog zo in met angst. Zij komt ook uit de veel meer zwarte kousenkerk, zeg maar. Dus dat heeft gewoon doorgewerkt in ons.
Je zult misschien van mij als predikant niet verwachten, maar ik was ook heel bang voor de hel. Ik was daar als de dood voor. En ik weet nog heel goed dat ik als 15-jarige bij mezelf dacht, als ik tegen die tijd dat hij dan te komen staat, maar dood en begraven ben en niet meer gevonden kan worden, dan ontloop ik dat. Dat was echt mijn filosofie. Totdat ik in die gemeenschap van gelovigen kwam. Dat heeft bij mij, bij de keuze waarvoor ik gaandeweg gesteld werd, heeft een enorm belangrijke rol gespeeld. Dus ik ging van het wetmatige naar de wereld van de genade. God had mij lief. Wie ik ook, wat ik ook deed, hoe ik ook tegen hem aankeek, wat ik ook verkeerd zou doen in mijn doen en mijn denken. God heeft mij lief met een onuitsprekelijke, wijde, allesomvattende liefde. En dat heeft mijn leven eigenlijk altijd gedomineerd.
Ik heb het idee dat je nu onbewust aan het evangeliseren bent.
Mij wordt gevraagd hoe ik tegenaan kijk. En ik heb niet de intentie om hier een boodschap af te geven. Ik probeer ook gewoon eerlijk te reflecteren op wat mij gevraagd wordt. Tenminste, zo ervaar ik dat.
Ja, maar vind jij dan lastig om nu je geloof even los te laten?
Ik kan mijn geloof niet loslaten.
Maar ook niet even voor 10 minuten?
Ik kan wel stil zijn, dat wel. Als je dat bedoelt.
Ja, maar ik bedoel inleven in de ander.
Ik wil me graag inleven in de ander en ik denk dat ik het ook goed kan.
Mag ik daar even op reageren? Ja. Want ik herken wel wat jij zegt. En dat heeft te maken met een trigger die heel snel aanwezig is. Ik hoor woorden als genade bijvoorbeeld. En die roepen bij mij iets op. Dat is bij mij thuis heel vaak gezegd. Alles was genade. Maar ondertussen moet je wel dit doen. Bij wijze van.
Ja, hè? Dat dus, laatste ken ik
nee,
niet.
Nee, dat weet ik al. Maar ik wil alleen maar aangeven dat, dat dit soort termen. Ik vind het een heel mooi verhaal. Maar als ik het hoor, dan merk ik dat er bij mij iets getriggerd wordt.
Ja,
vanuit.
Snap ik.
Ooit.
Snap ik.
Ja, ik herken dat ook heel erg. Dat er op een bepaald moment dat ik gewoon echt even uitga. Omdat ik weet dat dat niet de intentie is. Maar het haalt zoveel van die hele intense, zware jeugdpreken naar boven. Ja. Of hele charismatische, intense sprekers. En dan voel ik gewoon direct de muren van de kerk weer omhoog gaan. Ja. En het gevoel in mijn lijf. En dat is gewoon heel. Het komt gewoon zo dichtbij. Omdat het zo'n kwetsbaar iets van mij is. Wat ik dan bijna het idee krijg dat ik dat moet beschermen. Of verdedigen.
Snap je dat wel, pap? Dat de dingen die je nu zegt. Dat die dus ook bij mij. Want als jij dan begint over. Er is iets in het nieuws. En dan zeg je ja, maar Openbaringen zegt dit. Leuk. Maar daar heb ik niet zoveel mee.
Ik denk niet dat ik dat zo vanmorgen gezegd heb. Maar wat jullie ter tafel brengen, dat herken ik niet alleen, omdat ik dat in zoveel mensenlevens ook ben tegengekomen. Dus het is voor mij geen nieuw verhaal. Alleen de verhalen op zichzelf, zoals jullie die op tafel weten te leggen, die ervaar ik als schokkend. Als verschrikkelijk dat mensen zo'n invloed op mensen kunnen hebben, dat mensen op een pad met allerlei voetangels en klemmen terechtkomen. En eigenlijk hun zekerheid wat betreft hun bestaan, dat is aangetast. En er komt een nieuwe zekerheid voor in de plaats. Waarbij ik dan de gedachte heb, hoe stevig is die zekerheid? Ik vind het echt bar wat mensen elkaar kunnen aandoen. Dat vind ik echt bar.
Maar vanuit God,
schrikkelijk.
Vanuit wat jij gelooft.
Vanuit wat die mensen gecommuniceerd hebben met de betrokkenen aan tafel.
Ja, maar wel echt vanuit het geloof. He, dat ik heb geleerd inderdaad van je bent geneigd tot alle kwaad. En echt eerst op je knieën. En eerst beseffen dat je Jezus nodig hebt voor je zonde. Dat komt echt vanuit het geloof. En dat komt niet vanuit een of andere mishandeling of mijn ouders die niet goed voor mij waren, maar echt omdat zij overtuigd waren dat dit goed was. Terwijl ik denk achteraf, het heeft echt best wel schade aangericht eigenlijk.
Loskomen uit een religieuze wereld. Kan het überhaupt wel volledig? Kun je je nog omringen met christenen als je ervan los wil komen? Mijn pa zegt van wel, wij vinden dat ingewikkeld. Tegelijkertijd is de kerk zo'n wezenlijk onderdeel van ons dat we er wel mee verbonden blijven. Door onze normen, waarden, opvoeding en de mensen die nog steeds dichtbij ons staan. Ik wil mijn christelijke familie, vrienden en kennissen niet kwijt, maar het is ook lastig om er dichtbij te zijn, omdat de wereld van die mensen een negatieve lading meegeeft.
En wat betekent het voor u om een kind te hebben dat niet gelooft?
Dat is een goede vraag. Ruben zit erbij. Hij zegt dat hij niet gelooft. En dat moet ik accepteren zoals hij het zegt. Dat vind ik niet fijn. Nee. Maar ik kan niet verder gaan dan zeggen dat we van hem houden. En dat hij mag zijn wie hij is. En dat hij mag blijven zoals hij is. Ik kan het niet veranderen en ik wil het ook niet veranderen. Want dat heeft geen enkele betekenis.
Nee, dat is ook zo. Maar het gaat wel om een wezenlijk onderdeel van wie je bent. Hè? En dat lijkt me als ouder best lastig om ook mee om te gaan. Ja, ik heb zelf ook 4 kinderen. En dan over een aantal dingen denk je totaal niet hetzelfde. En dan moet je heel erg proberen om te luisteren en om een ander heel erg in zijn waarde te laten. En dat is bij zoiets fundamenteels lijkt het me vrij ingewikkeld.
Het is niet altijd gemakkelijk, nee. Maar wij doen het wel, mijn vrouw en ik.
Ja, we doen het wel. En dat ervaar jij ook zo dan?
Ja. Ik denk wel dat je het nog moeilijk vindt. Sommige dingen.
Ja, natuurlijk.
Maar jij hebt mij een tijd geleden gebeld speciaal. Omdat jij iets op tv zag. Een grap die iemand maakte. En toen belde je met de vraag. Ik heb dit en dit gezien. Is dat nou homofoob of niet?
Mm-hmm.
En dat wil je dus leren nu.
Ik wil weten wat het, zoals het zich in jouw leven manifesteert. Wat het ten diepste in je zou kunnen omgaan. Daar ben ik in geïnteresseerd. Dat betekent dat ouders ook wel eens een keer wat van kinderen kunnen leren. Toch of niet?
Elkaars verhalen hebben indruk gemaakt.
En ik denk dat ik meer moet zwijgen dan reageren op datgene wat ik hoor.
Ik denk dat veel christenen dat eigenlijk zouden moeten.
Ja, ik heb daarin geen oordeel. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar het stimuleert mij wel om ook als ik zondag aanstaande weer in de kerk sta op de kansel en de mensen mijn gedachten met de mensen mag delen, dat ik daar nog voorzichtiger in ben dan ik meen al te zijn. Dus jullie hebben indruk op mij gemaakt met je vraag. Ja, absoluut.
In de volgende aflevering van Niet te geloven.
Voel jij je wel eens aangevallen?
Ik heb geleerd om me er niks van aan te trekken.
Praten mijn vader en ik over God anno nu. Want welke rol heeft geloof in de maatschappij? En hoe groot mag die rol eigenlijk zijn?
Hoe zorg je ervoor dat je al die mensen die seculier zijn toch een samenleving biedt die warmte is, die solidair is, die eigenlijk al die dingen biedt die je bij wet niet kan regelen?
Omdat je mensen geen kwaad wil doen.
Waarom is dat inherent aan mens zijn?
Ja. Ik heb geen antwoord op die waarom-vraag. Maar
dat geeft precies aan dat heel veel mensen leven alsof God er wel is.
En ik?
Volgens mij start je dan met de hallo gemeente.
Probeer mijn kerkangst af te sluiten.
Goedemorgen.
In de kern dus die weg naar bevrijding, die gaat over het oké zijn met jezelf zonder God.
Laten we nieuwsgierig blijven naar elkaar, eens of oneens, gelovig of ongelovig.
Niet te geloven is een podcast van mijn vader Wout en mij, Ruben van Haften, in samenwerking met Audiohuis. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten horen? Laat dan, als je wil, een recensie achter en geef de podcast sterren. Ook horen we graag jouw verhaal. Reageren kan via mijn socials @Ruben van Haften. Alle credits vind je in de show notes.